Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook onze broeders en zusters die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet, ook een hartelijk welkom. En ook een bijzonder hartelijk welkom aan onze Canadese gast in ons midden. Welkom bij deze dienst. Onze voorganger vanochtend is broeder Ouwehand. Hij gaat bij ons voor. En onze organist is broeder Hoek. Ik heb vanochtend één mededeling van huishoudelijke aard. Donderdag 24 november hebben we Bijbelstudie. Deze wordt gehouden bij mij thuis en dat is op de Duinweg 84. U en ook alle anderen zijn hartelijk welkom op dit adres. Wij willen vanochtend graag de dienst aanvangen met Evangelisch Liedboek nummer 125. Ik wens u een gezegende dienst.
Gemeente, zullen we een moment stil zijn voor God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We zingen als eerste psalm, psalm 75, de versen 1, 2 en 4. 1, 2 en 4 van psalm 75. We lezen de wet van onze God vandaag uit Exodus 20. Exodus 20, de eerste 17 versen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we met elkaar bidden? Goede God, dank u wel dat u ons hier bij elkaar laat zijn. In een ruimte waar het warm is en het licht schijnt. En we kunnen zingen tot uw eer en uw woorden mogen horen. Als uw woord horen, Heer, en we kijken naar ons eigen leven, dan staat dat daar soms ver vanaf. Wilt u ons dat vergeven? Het is goed om daarmee te beginnen, Heer. Want er kan zoveel tussen u en ons instaan dat de rest van het uur eigenlijk niet zoveel zin heeft. Wilt u het ons vergeven, Heer, als we uw geboden overtreden? Met gedachten, met woorden en met daden. Op een manier leven die niet de bedoeling is. En dat hoeven we niet in te vullen voor elkaar, want dat kunnen we heel goed voor onszelf. En daar hebben we onze handen vol aan. Geeft u het ons, Heer, dat we op uw belofte mogen staan, dat als wij tot u komen en onze zonden belijden, dat u dan zo bent om ons die zonden te vergeven. En geef het ons ook, Heer, dat als wij denken, nou met mij valt het allemaal nog wel mee. De Heere God heeft het maar goed getroffen met mensen zoals ik, dat die gedachte in ons afgebroken wordt. Maar geeft u het ook, Heer, als wij denken, met mij is het zo erg, dat komt nooit goed, dat u ons dan bemoedigt. En uw belofte laat zien en niet op onszelf. Dank voor uw woorden die troost geven en vermanen en alles in zich hebben om ons door het leven te leiden. En we zongen ervan dat er tijden zijn van angst en van onzekerheid waarin dingen lijken te wankelen. En elke tijd heeft dat gehad, Heer, duizenden jaren lang. Tijden van rust en vrede en tijden van onzekerheid en wankeling. Helpt u ons er doorheen, Heer. Helpt u ons vertrouwen in u en niet in alles wat wij zelf hebben opgebouwd. Geef ons zo'n goed uur, Heer. Uit genade. Amen. We zingen met elkaar Psalm 32. Psalm 32, vers 1 en 2. Thank you. zijn twee schriftlezingen van morgen en daartussen door zingen we ook. De eerste schriftlezing is Psalm 138. We lezen Psalm 138 en daarna zingen we van diezelfde psalm de versen 3 en 4. Dus eerst lezen we en daarna zingen we er de twee versen 3 en 4 uit. Psalm 138, een psalm van David. Ik zal u loven met heel mijn hart in de tegenwoordigheid van de goden. Dan zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw, want om heel uw naam hebt u uw belofte waargemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, Heren, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Ze zullen zingen van de wegen van de Heren, want de heerlijkheid van de Heer is groot. Want de Heer is verheven, maar toch ziet hij om naar de nederigen. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heer zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heer, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. We lezen nu nog Romeinen 8 vanaf vers 14. Romeinen 8 van 14, vanaf vers 14 tot en met vers 17. Romeinen 8. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing. Zullen we met elkaar bidden dat de woorden van God ons ook zullen raken. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u uw woord aan ons geeft. Oude woorden, soms overbekend, we zingen ze uit in alle toonaarden. We horen ze week na week. Wilt u onze oren openen, zodat er deze week iets voor ons bij zit? Hoe verschillend we ook zijn, u kunt dat door uw geest, Heer. En wilt u stoppen bij onze oren daar waar het woorden zijn die ons niet ten goede komen? U kunt dat, Heer, door mensenwoorden heen. Geeft u uw geest, omdat u het bent, niet omdat wij het zijn. In Jezus' naam. Amen. Na de verkondiging zingen we van gezang 401. Gemeente van de Heere Jezus Christus. Vandaag is het een dag van gedenken. Even stilstaan in een drukke tijd. Er moet veel, de dagen rijgen zich aaneen en het leven gaat zo zijn gang. En voor de een zijn de dagen drukker dan voor de ander, dat is waar. Maar voor de meeste van ons zullen bij tijd en wijle wel eens verzuchten, waar blijft die tijd? Ik ben al zoveel jaar ouder geworden zonder dat ik het eigenlijk echt door had. Of ik zag zo op tegen die operatie en het is ook wel moeilijk geweest. Maar intussen zijn er alweer maanden verder en eigenlijk krijg ik elke dag ook wel weer de kracht om door te gaan. Of je hebt in het afgelopen jaar iemand verloren en dat is moeilijk. De meesten pakken dan gelukkig het leven toch langzaam maar zeker weer op. En ze trappen zichzelf erop dat ze zo af en toe ook alweer eens plezier hebben in dingen. Dan zijn er speciale data of speciale momenten of uitspraken die er opeens weer bij stil doen staan. Stilstaan bij de tijdelijkheid van het leven. En opeens heb je dan weer in de gaten dat er zoveel gedoe is en zoveel druk waar we ons druk om maken. En heel vaak is het toch maar relatief in het perspectief van de dingen waar het echt om gaat. Dat je zomaar kunt vergeten om te leven, ook al haal je elke dag adem. En ook al eet je elke dag een boterham. En vandaag is ook zo'n dag. Zo'n dag van gedenken. Want het is vandaag de laatste dag van het kerkelijke jaar. Volgende week start de Advent. En dat is de tijd van verwachting en uitzien en voorbereiding van het kerstfeest. En nu kijken we nog even terug. En de een telt dan zijn zegeningen. En de ander kan er weemoedig van worden. En dat ligt er vaak maar aan hoe je als mens in elkaar zit, of gewoon ook wat je hebt meegemaakt. Als de Heere God nou tegen zijn volk zegt dat ze iets moeten gedenken, dan is dat omdat ze in het gewone leven van alle dag heel gemakkelijk vergeten dat hij er is. En niet zozeer dat ze dan niet meer in zijn bestaan geloven, dat zit meestal nog wel goed, dat is meestal het punt niet. Maar ze worden zo opgeslokt door de waan van de dag of ze worden geconfronteerd met nieuwe dingen, waar ze een beetje angstig van worden. Of onbekende weg. En wat doen ze dan? En wat doen de meesten van ons dan als er iets vreemds is of onbekend? Dan kijk je naar de mensen om je heen en hoe lossen die het nou op? Maar de volken om me heen, ja, die lijken zoveel sterker en machtiger dan zij. Dus het is niet zo gek dat ze daar onzeker van worden. En dan begrijp je wel dat het voor de hand ligt dat ze dat type gedrag van die volken om hem heen gaan kopiëren. Ja, dat zijn wel mensen die leven zonder God. En ja, daarmee zijn het geen slechte mensen, helemaal niet. Maar als je leeft zonder God, dan leef je ook zonder zijn geboden. En dan leef je ook zonder zijn leiding. En dan hangt het er vanaf wat jij ervan kunt maken, van het leven. Geniet vandaag, want ja, je weet nooit hoe het er morgen voor staat. En als God dan zegt, richt een gedenkteken op, dan zegt hij, weet je, als je die steen ziet, dan helpt dat om je eraan te herinneren hoe ik ben. Want toen ik je uit het land Egypte haalde, toen was je niks zonder mij. Ik haalde je er doorheen en je kwam in een nieuw land waar je helemaal niks voor hebt hoeven doen. En je zag mij in vuur en je zag mij in een wolk. Nou, als je naar die steen kijkt, bedenk dan dat ik nog steeds dezelfde ben. Ook al ervaar je mij nu niet en ook al zie je nu eventjes geen vuurkolom. Ik ben nog steeds dezelfde en jullie zijn nog steeds mijn volk. En dan zul je weer kracht krijgen om door te gaan, gewoon, iedere dag. Kracht van mijn geest om iedere dag het leven te leven. Paulus is een bijzondere apostel, daar lazen we van. Hij was een Joodse gelovige die de beginnende kerk zwaar heeft gevolgd. Maar hij kwam God tegen op zijn weg naar Damascus. En toen was alles anders geworden. En je zou kunnen denken, nou, als hij nou zo'n duidelijke ervaring van God heeft gehad, dan moet het in het vervolg toch wel goed gaan. Dan leeft hij het leven zoals God het bedoeld heeft. En dan weet hij gewoon altijd zeker dat hij kind van God is. Maar Paulus schrijft hier in zijn brief aan de kerk van Rome dat het heel anders is. Als hij terugkijkt op zijn leven, dan ziet hij dat er een innerlijke strijd in hem woedt. Dat is te lezen in het hoofdstuk voor wat wij vanochtend gelezen hebben, in hoofdstuk 7. Hij zegt, nou, God heeft mij wel duidelijk gemaakt wat goed is, en nou ook duidelijk gemaakt wat niet goed is. Maar als ik het goede wil doen, is het kwade nooit ver weg. En als ik op een goed moment graag wil leven tot Gods eer, als ik blij ben dat hij er is, of als ik zing, of als ik opeens oog krijg voor de zegeningen in mijn leven, dan is er zomaar opeens tegelijkertijd dat andere. Dat ik zomaar het kwade, wat ik niet wil, toch doe. Soms onbewust. Dan volg ik zomaar het patroon van de mensen om me heen. Dan haal ik een ander naar beneden. Of ik steek mijn handen helemaal niet uit de mouwen om een ander te helpen. Of ik zit ondankbaar te mokken omdat ja, ik wat minder te besteden heb dan voorheen. En dan kan ik wel even zo doorgaan. En dan ben ik eigenlijk nauwelijks te onderscheiden van iemand die God niet kent. Maar soms ook gewoon wel bewust. Dat denk ik, weet je, ik kan altijd wel goed willen zijn. Maar wat levert dat nou eigenlijk op? Ik mag toch ook wel eens wat. Die ander maakt er toch maar misbruik van. Niemand ziet het. Hoe dan ook, allebei huizen ze in Paulus. En allebei huizen ze in u en in mij. Ook al ben je kind van God geworden. Want daar is Paulus wel van overtuigd geraakt. Gelukkig maar. Bent u dat nou ook? Daar zijn we niet altijd zo goed in. Om dat te zeggen, daar worden we wat ongemakkelijk van. Het lijkt zo gauw alsof je heel erg evangelisch moet zijn om altijd vrolijk en altijd blij en altijd zeker dat je dan kunt zeggen, nou, ik ben een kind van God. Maar als ik het nou eens andersom zeg, dan maakt het misschien wel iets meer duidelijk. Bent u dan geen kind van God? Ja, dat is ook weer zo wat. Ben je nou bereid om te zeggen, ik vind het allemaal wel interessant hoor. En ik denk eigenlijk misschien wel dat God bestaat. Maar nu ik erover nadenk, weet ik eigenlijk wel zeker dat ik geen kind van God ben. Ik hoor niet bij hem. Ik heb er even over nagedacht om u te vragen om uw vinger op te steken. Wie wel en wie niet. Maar ik dacht, ja, ik weet niet of ik daar nou vrienden mee maak. Want er zijn mensen die oprecht twijfelen. En dat is helemaal niet slecht. Want als twijfelaars hier komen en dat ze af en toe die Bijbel openslaan en dat ze hun vragen stellen, dan ben ik ervan overtuigd dat ze God zullen vinden. En hem vinden is van hem leren houden. En van hem houden betekent ook weer dat je kind van hem bent. Daar komt dan helemaal niks meer tussen. Maar er zijn ook mensen die het, en ja, soms is het bewust, soms is het onbewust, die het eigenlijk het liefst een beetje in het midden houden. Want het klinkt niet eens zo oppervlakkig als je zegt, nou, om mezelf zomaar kind van God te noemen, dat is nogal wat. En eigenlijk klinkt het zelfs een beetje vroom, een beetje stoer. Maar als je het wat in het midden houdt, dan doe je één ding, je houdt eigenlijk gewoon God op een afstand. Omdat je denkt, nou, dan moet ik van alles. Of dan mag ik heel veel dingen niet en ik vind nog zoveel dingen leuk. En als ik dan zeg dat ik kind van God ben, ja, dan beperkt dat mijn leven heel erg. Of ik moet aan verwachtingen van anderen gaan voldoen. En eigenlijk zou ik dan eerst, ja, vul het maar in voor jezelf. Dus hoe orthodox dat misschien ook klinkt, het is eigenlijk puur heidendom. Het is de houding van zelf doen. Ik wil dit, of ik wil dat, maar ik wil daar ook niet door gestoord worden. Ik wil daar niet bij gehinderd worden. En dat is heidens denken. Denken van het leven zonder God. Hij op afstand. En daar zegt Paulus van hier in het hoofdstuk wat wij gelezen hebben. Dat is nou een geest van slavernij. Want het leidt tot een angstig leven. Omdat je nooit weet wanneer het genoeg is. Het kan altijd beter. Er kan altijd een schepje bovenop. Want als God naar je leven kijkt, ja, dan klopt het toch gewoon ook heel veel niet. Dan kun je maar beter een beetje uit de buurt blijven, een beetje op de vlakte. En als Paulus terugkijkt op alles wat hij heeft meegemaakt en alles wat hij heeft gedaan, dan ziet hij dat hij heel vaak dubbel is geweest. Enerzijds en anderzijds. Wel willen, niet doen. Of soms wel doen, maar eigenlijk niet willen. En dan zou hij tot de conclusie kunnen komen, ja, het wordt nooit wat met mij. God heeft me wel een kans gegeven daar, een nieuwe richting, maar ik breng daar niks van terecht. Wat zal hij nou teleurgesteld zijn in mij? Maar hij zegt hier wat anders. Hij zegt, u heeft niet de geest van slavernij ontvangen, maar de geest van de aanneming tot kinderen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus Gods geest getuigt samen met onze geest. Het is al sinds oude tijden het geval dat het getuigenis van één persoon op zijn minst wat twijfelachtig kan zijn. Als één persoon iets heeft gezien, kun je twijfelen aan de echtheid ervan. Maar als er meerdere getuigen zijn, dan wordt het een sterker verhaal. Mensen kunnen zichzelf voor de gek houden. Maar als Gods geest erbij komt, samen met jouw geest, dan wordt het wat anders. Want dan kan het zo zijn dat je leven nog steeds op heel veel punten mank gaat. En dan kun je terugkijken op het afgelopen jaar en zeggen, ik wil het goede wel doen, maar het kwade was aanwezig. Ik wilde wel een mens uit één stuk zijn, maar toen erop aankwam, toen rommelde ik veel vaak maar wat. En toen nam ik soms een loopje of een omweg met Gods bedoelingen. En dat leidde soms gewoon tot schade voor andere mensen. Als Gods geest je na is geworden, zo dichtbij dat hij de waarheid over je leven laat zien, dan kan het zomaar gebeuren dat je zegt, toch ben ik een kind van God. Ik roep het uit soms in een lied, zoals ik alleen ben, of als ik hem zoek, Abba, Vader. Dat is papa. In hedendaags Nederlands. Heel dichtbij. Als naaste familie. Abba is het Hebreeuwse woord. Vader is het Nederlandse woord. Zowel in de taal van de Joden, Gods eerste volk, als in de taal van ons volk. Ieder in zijn eigen woorden. Papa. Daaruit klinkt een heel kinderlijk vertrouwen. Weten dat het goed komt met je. Het komt goed met mij als mijn vader of mijn moeder in de buurt zijn. Als je valt. Of als anderen je pesten. Of als je twijfelt of je wel goed genoeg bent op school of sportief genoeg op het voetbalveld. Dan komt het goed met je als je vader of met je moeder in de buurt is. Of als je wat ouder bent, als je struikelt in het huwelijk, als je aan de kant gezet wordt op je werk, als je niet die liefde en die harmonie hebt in je gezin die je graag zou willen. Of als je gewoon moe bent van alle bezigheden waar en alle problemen misschien die je hebt waar je geen goede oplossing voor hebt. Abba. Op zo'n moment kun je weten wie er voor je is, wie er onvoorwaardelijk van je houdt. Niet omdat jij zo goed bent, maar alleen omdat hij je vader is. Het is geen prestatie van iemand hier om kind te zijn van iemand. Daar hebben wij helemaal geen invloed op. Je was er. En als je fouten maakt of een scheve schaats rijdt als kind, ben je dan geen kind meer van je vader of van je moeder? Nee toch? Dat heeft Paulus nou tot in zijn vezels ervaren. En hij kan daar niet over ophouden. Lieve mensen, zegt hij, ik was iemand die er ontzettend naast heeft gezeten. Ik heb eraan bijgedragen dat kinderen van God vervolgd en vermoord werden. En toch vond God dat niet voldoende reden om mij buiten de deur te houden. Hij zocht mij op en hij zette mij in. Mij. Ik werd van vervolger, werd ik verkondiger. Zo is God. En zelfs daarna kwam ik mezelf nog regelmatig tegen. En daar praat ik niks van goed. Want kwaad is kwaad en slecht is slecht. Ik hoef niks te vergoeilijken. Maar ik geloof dat God door zijn geest mij telkens opnieuw weer bevestigt van zijn liefde, van zijn trouw. En iedere keer kom ik er weer toe om te roepen, Abba, Vader. We lazen ook Psalm 138. In Psalm 138 zingt David over Gods trouw en over Gods belofte. En hij zingt dan in vers 3, toen ik riep, hebt u gehoord. En toen heeft hij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Hij kijkt terug op zijn leven en hij ziet de hand van God erin. God is verheven, zegt hij. Zingt hij eigenlijk. Maar toch ziet hij om naar de nederige. Maar ook David heeft steken laten vallen. Hij heeft geleefd in zijn liefde tot God. Dat is helemaal waar. Maar hij heeft ook missers begaan. Kleine missers, maar ook hele grote. En daar is de Bijbel helemaal niet onduidelijk over. En hij heeft die gevolgen van die missers ook zelf moeten dragen. Zijn gezinsleven was één groot drama. En zijn kinderen kwamen ook tegen hem in opstand. Is dat nou een goed leven of is dat nou een slecht voorbeeld? Ik denk toch dat het een goed leven is, gemeente. Niet omdat David zo goed was, maar omdat God dat was. En David heeft het gezien. Hij heeft er oog voor gekregen. Hij erkende zijn fouten en hij erkende zijn gebreken tegenover God en tegenover andere mensen. Denk maar bijvoorbeeld aan die scène met Nathan de profeet. En hier belijdt hij het ook in vers 8 van deze psalm. Uw rechterhand verlost mij. En dan zingt hij, de Heer zal zijn werk voor mij voltooien. Hij deed goede dingen en hij deed slechte dingen, elke dag opnieuw. Maar hij had doorgekregen, David, dat hij in de gunst stond bij zijn God. En als dat waar is, dan ben je geen slaaf meer van het leven. En Paulus noemde dat een geest van slavernij die tot angst leidt. Als God je vader is, dan mag je het aan hem vragen, wilt u uw werk afmaken? Voor mij. En dan mag je er ook van uitgaan dat hij het zal doen. Hij zal zijn werk voor mij voleinden, zongen we. Want het echte werk is Gods werk. Wij doen het toe, En het leven maakt alles uit, maar leef alsjeblieft niet in de illusie dat het van jou afhangt. Dat de zin van het leven van jou afhangt. Of je voldoende waardevolle dingen hebt gedaan. Of je veel dingen hebt bereikt. Het echte werk is het werk van God. En dat gaat door alles heen. Daar mag je je aan overgeven. En als je dat doet, dan ben je kind van Hem. Niks meer en niks minder. Dan ben je geen slaaf meer van je eigen gedachten. Geen slaaf meer van wat anderen van je vinden. Van wat de maatschappij allemaal van je eist. Van je ouders of van je kinderen of van je buren. Maar ook geen slaaf meer van je eigen normen. Wat je allemaal moet doen. Dan ben je een kind van je vader. Vrij en blij. En dan kijk je heel anders terug op het afgelopen jaar. Heel anders, bevrijd. Dan komt er ruimte voor een nieuwe verwachting. Voor een advent. Want God zal zijn werk voor mij voltooien. Het ligt bij Hem. En eindigt hier het deel bij. Het stukje aan de brief aan de Romeinen. Als je een kind bent van je vader, dan ben je ook erfgenaam. Het een is het gevolg van het ander. Als je kind bent van God, dan staat je nog heel veel moois te wachten. Dat is niet onzeker, dat is niet twijfelachtig. Je hebt gewoon recht op je kindsdeel. En dat deel is zoveel en zo goed, dat is gewoon niet te bevatten of te omschrijven. Daar heb je wel een eeuwigheid voor nodig. Een eeuwigheid in tijd, maar vooral ook denk ik in kwaliteit. Je deel is dat je bij de Vader zult zijn. Dan en daar, na het leven, of hier, of eerder, als Jezus terugkomt. En die weg naar dat vaderhuis, naar dat deel wat er voor jou is, dat is soms een leidersweg. Veel mooier kunnen we het niet maken. Niet dat je daarvoor moet kiezen of iets dergelijks, maar zo nuchter staat het hier wel. Als je leidt aan het leven, dan leid je net als Jezus zelf. Dan leid je met Hem. En dat wordt dus niet van je weggenomen als je kind van God wordt. Niks glorieus leven dus. Niks leven in overwinning. Groots en meeslepend. Altijd succes. Je mag kind zijn van de Vader. Dat is een enorm voorrecht. Want je hebt er niks voor hoeven doen. Je mag die grote en verheven God, Abba, Vader noemen. En zo zeker als Jezus zelf door dat lijden is heen gegaan en vervolgens ook verheerlijkt is bij de Vader, zo zeker staat er hier, zal het met die broers van Jezus, die aangenomen broers en zussen, die kinderen van Hem zijn, van die Vader zijn, zo zal het ook met hen gebeuren. Want als je kind bent, ben je ook erfgenaam. En wie is er hier nou zo gek dat je dat nou zou laten lopen? Als je dat tot je door laat dringen, dan zeg je toch niet, ach ja, ik weet het niet hoor, of ik nou wel kind van God ben. Er is toch zoveel in het leven. In de brief tot slot aan de Filippenzen schrijft Paulus, ik vertrouw erop dat Hij die een goed werk in u begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus. Hetzelfde onderstreping van wat hier ook staat. Hij laat niet los wat Hij een keer begonnen is. En wij zitten hier. God is dus met ons begonnen. Vroeg in het leven of later in het leven, dat maakt niet uit. Hoe het ook gaat en wat u ook allemaal ziet als u terugkijkt. En als u zelf uw eigen momenten hebt om te gedenken. Onze troost en onze hoop zit niet in onze eigen daden. Daar kom je altijd mee tekort en daar kom je altijd bedrogen mee uit. Onze hoop ligt buiten onszelf. God zelf voert zijn werk uit. Hij maakt het af. Met ons. Door ons. Via ons. Hoe dan ook. En zo gaan wij een nieuw kerkelijk jaar in, gemeente. Als geliefde kinderen. Gedenken, terugkijken, maar ook vooruitkijken. Omdat God dezelfde is. Hij wil je vader zijn. En zo'n aanbod zou ik maar niet weigeren. Amen. We zingen zo dadelijk uit de Evangelische Liedbundel, lied 376. Lijkt me meer dan van toepassing, Abba Vader. En dat doen we nadat wij met elkaar, samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen over de hele wereld, op deze dag ons geloof willen belijden. Dat is voor zover mogelijk graag staan. Blijft in ieder van u in zijn of haar hart het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald tot in de hel, die ten derde dagen is wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het leven en het eeuwige leven. Amen. Nu toch nog, en het lijkt me wel zo aardig nu we een Engelstalige gast in ons midden hebben en we hier een lied voor onze neus hebben waar ook één couplet in het Engels staat, dat we dat dan ook maar met elkaar zingen. Het eerste couplet van Abba Vader, de tweede regel, staat in het Engels.
You.
Zullen we met elkaar danken en bidden. Goede Vader in de hemel, dank u wel voor uw woorden. Dat we het uit hebben kunnen zingen. En dat het ons is toegezegd dat u uw werk voor ons zult voleindigen. Dat u het zult doen. Dat u onze Vader wil zijn. En geef het ons dan, Heer, dat wij voor het eerst of opnieuw dat aanbod ook echt aannemen. Dat wij vanaf vandaag uw kinderen willen zijn. Hoe dan ook, hoe we ook zijn, wat we ook hebben gedaan, wat we ook niet hebben gedaan. Dat we dat in ieder geval wel zullen zeggen. Abba Vader, u behoor ik toe. Dank u, Heer, dat u het ons aanbiedt. Geef het ons, Heer, dat wij het ook aannemen. Amen. Na de collecte is ons slotliedgezang 399, de versen 4, 5 en 6. Zullen we met elkaar bidden om de zegen van onze God. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.
Jesus Christus, onze Heer. Amen.